Thank you. texto.
Bye.
God vandaan. Jezus al zo lang verwacht, wordt geboren in de nacht. Duizend uit een land heel ver, zien in Bethlehem een ster. Leggen hun geschenken weer, voor de pasgeboren Heer. Ga je mee naar Bethlehem, dat is de bestemming. Ga je mee, daar vind je
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in de morgendienst van de wijkgemeente Pauluskerk. Dit welkom geldt ook allen die nu of later deze dienst meebeleven via de gebruikelijke kanalen. En gasten in ons midden eveneens zeer welkom. We mogen zien dat vanmorgen de kerk ook al mooi versierd is met de kerstboom. Die is versierd door de jeugdleden, de leden van de jeugdclub van vrijdag. Hartelijk dank dat jullie dat hebben gedaan. Op deze tweede adventszondag gaat dominee Kees van den Berg, onze wijkpredikant, voor. De organist is de heer Pieter Verheul. Hij vervangt Johan van der Pol, die vanwege gezondheidsproblemen niet kan spelen. We wensen Johan veel sterkte en beterschap toe. Vanavond zal voorgaan dominee Weder Bruin uit Bluiswijk. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer Jan-Willem Dannenberg. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool en daarnaast de autodienst Chameleon. Er is tijdens de dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook mogelijkheid om fysiek te geven. De doelen worden bij het collectemoment bekendgemaakt. Mijn naam is Corrie de Ridder en ik mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn. Mocht u vragen hebben over de dienst, dan sta ik u graag te woord tijdens het koffiedrinken na de dienst. Er zijn 2 boeketten bloemen in de dienst en deze gaan vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Adrie Rabouw, wonend aan de Ridder van Katsweg. En als felicitatie en groet naar Isaac en Liana Weststraten in verband met de geboorte van hun zoon Lucas, broertje van Rosie, wonend aan de Van Heusdestraat. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, is het fijn als de bloemen door een gemeentelid worden bezorgd. U kunt dit kenbaar maken bij de diaken van dienst, Goos van Vliet. We sturen kaarten als bemoediging en groet naar mevrouw Luitjes van Harten, wonend aan de Zwadenburg, en aan mevrouw Van der Bij van Wolfswinkel in de Hanepraai, fluwelen singel. Dan heb ik voor u nog 2 mededelingen, 1 van de seniorenouderling en 1 van de kerkenraad. Op de banken in de kloostergang liggen de kerstpakketjes met het Elisabeth-magazijn klaar voor de senioren van onze wijkgemeente. De stapeltjes liggen gesorteerd op straten en buurten die bij elkaar in de omgeving zijn. Helpt u mee door een stapeltje weg te brengen? Vele handen maken licht werk. En dan nu de mededeling vanuit de kerkenraad. In de zondagsbrief van vorige week heeft de kerkenraad u geïnformeerd dat zij in de vergadering van 25 november 2024 besluiten heeft genomen over het ambt en de zegen van een huwelijk van broeders en zusters met een andersoortige relatie. Deze besluiten en een verantwoording van de kerkenraad zijn u gisteren digitaal toegezonden als aanvulling op de onderbouwing die eerder in het document met de contextuele en klassieke lezing is gedeeld. Mocht u dit schrijven niet digitaal hebben ontvangen, dan liggen er in de brug ook gedrukte exemplaren, want de kerkenraad hecht eraan u allen hierover te informeren. Dan volgen nu de genomen besluiten. De kerkenraad heeft besloten om in te stemmen met het voorgenomen besluit om het ambt open te stellen voor broeders en zusters die daartoe geroepen en beleidend lid zijn, ongeacht hun geaardheid. Het tweede voorgenomen besluit over het zegenen van een andersoortige relatie kreeg te weinig instemming en wordt daarom niet aangenomen. De kerkenraad realiseert zich dat welk besluit we ook genomen zouden hebben op 25 november jongstleden, dit niet in lijn zal liggen met ieders standpunt. Bij de definitieve besluitvorming heeft de kerkenraad alles wat naar voren is gebracht meegewogen. Dit was niet eenvoudig. We vragen nu daarom om begrip voor ieders mening en standpunt, zodat we als gemeente samen verder kunnen. We bidden met en voor elkaar om Gods nabijheid voor ons als wijkgemeente Pauluskerk. Dan heb ik ook nog een toelichting op de symbolische bloemschikking van deze zondag. Vandaag staat vers 5 uit Lucas 3 centraal in de symbolische schikking. Bereid de weg van de Heer. Elke kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. Bij de ontvangende lijn is een schaal water geplaatst om het dopen van Johannes te symboliseren. En bij de ontvangende lijn zijn rechte en kronkelige takken gelegd. Dit staat symbool voor de kromme wegen die worden rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. Dan mag nu Pieter Smits naar voren komen om de kaarsen aan te steken.
Een tweede vlam mag branden, samen helpen ze elkaar. Het donker te overwinnen, Gods woord is zeker waar.
Dankjewel, goed gedaan. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe, die wij beginnen met het zingen van lied 440, het eerste vers. Ga stillen in de landen, uw koning tegemoet.
Laten we voor hem die komt stil worden uit verwondering en ontzag. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Zingen we nu de berijming van deze woorden, maar dan in de versie van Psalmen voor nu. En u vindt die in het nieuwe liedboek als Psalm 130c. We zingen daarvan nu vers 1, het eerste couplet van Psalm 130c. Bidden we nu samen het gebed van verootmoediging. Zullen we bidden. Ja, heren, we sluiten eigenlijk helemaal aan bij die psalm die toch ook een gebed is. Uit de diepte roepen wij tot u. Want dat kan het er diep aan doorgaan in deze wereld. Deze wereld waar explosies verwoestend huishouden. Deze wereld waar een machthebber opeens van zijn troon valt. En ons hart vasthouden wat het vervolg zal zijn. Deze wereld waarin zoveel nood is, zoveel pijn. Zoveel gebrokenheid. Zoveel ellende. Uit de diepte roepen wij tot u. Maar we roepen ook vanuit ons eigen bestaan. Want we zitten hier niet als mensen van morgen die het helemaal voor elkaar hebben. Waar niks op aan te merken valt. Nee, Heer. We zitten hier als bedelaars. Met lege handen. Met schuldige handen. Met een stem die niet altijd goed gesproken heeft. Met gedachten die soms een hele merkwaardige kant op gingen. Niet die van u. Kortom, wij zitten hier vanmorgen als schuldige, zondige mensen. En daarom smeken we u, roepen we u vanuit die diepte om genade. Om vergeving. Om herstel en vernieuwing. In Jezus' naam. Amen. Hoor nu de woorden van Gods genade, zoals de profeet Micha deze mocht doorgeven. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun trouw, uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden te niet doen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. Amen. Zingen we nu het tweede couplet van Psalm 130c. Uit ontzag en diepe dankbaarheid voor die vergeving mogen we de weg gaan als vergeven, als vernieuwde mensen. En die weg wordt ons gewezen door Gods geboden. En vanmorgen klinken die vanuit Romeinen 13. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel. Pleeg geen moord. Steel niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laat ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. Amen. We zingen de resterende coupletten, vers 3 en 4 van Psalm 130c. Thank you. Zullen we samen bidden om het licht van de Heilige Geest bij de lezing uit het woord en de verkondiging daaruit. Ja, Heer, wij wachten totdat U komt. Juist in deze tijd van Advent, waarop alle nadruk ligt op U die gekomen bent en komen zult. Gekomen bent in Uw eigen Zoon, zo klein, zo weerloos, zo kwetsbaar. En tegelijk als het licht in de nacht en de duisternis heeft het niet overwonnen. Het licht is sterker. En eens komt het land van louter licht. Als U zult komen, Heer Jezus, op de wolken. Als de rechter in het licht verheven. En in die tussentijd leven wij. We mogen geloven dat U ook in Uw woord komt. En door Uw geest. En laat ons dat diep beseffen, Heren. Als het woord van U opengaat. Dat we meer horen dan alleen mensenwoorden. Dan dat we meer zien dan alleen een dominee. Maar dat we U zien. U horen. In het gewaad van het evangelie. En daarom bidden we om Uw geest. Om de vervulling met Hem. Zodat die woorden echt aankomen. Ons raken als een pijl in de roos. Ons raken en ons veranderen. Door U. Daar wachten we op. En dat mogen we ook verwachten. Op grond van Uw eigen belofte. Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik. En Heer, we zijn met meer dan twee of drie. Het gaat helemaal niet om getallen. Het gaat om Uw belofte. Waar we onze hand op leggen. Voor onszelf. Of voor iedereen met wie we ons verbonden weten. Ook de mensen thuis. Die er graag bij hadden willen zijn, maar niet kunnen. Door ziekte, door ouderdom of om een andere reden. Mogen zij door de techniek, maar bovenal door diezelfde geest, ook aangesproken worden en aangeraakt worden in hun bestaan. Wees bij de kinderen van de autodienst van Chameleon, die nu al begonnen zijn met hun eigen dienst, hun eigen ruimte, hun eigen niveau, met hun eigen gebruiken. Mag het goed zijn daar, zegen de leiding. Wees bij de kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan. Gaat U met hen mee? Dat ze ook daar mogen horen van opnieuw Bethlehem, waar zoveel gebeurd is. Waar U zelf ook gekomen bent. Zegen de leiding daar ook, bij het vertellen. Wees bij de allerkleinste, bij de oppas. Dat het goed zal zijn en veilig zal blijven. Heer, we leggen heel deze dienst in Uw handen. En we bidden U, met eerbied, spreek. Want Uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Ja, de organist zal nu even iets spelen. En dan gaan de kinderen van groep 1 tot met 6 dus naar de kindernevendienst. Het kindermoment doen we later als jullie weer terugkomen. Dan gaat het over jullie eigen project. Een goede dienst, goede kindernevendienst en tot straks. Ja, we sluiten ook vanmorgen aan bij het jaarthema als nieuw. Daar horen ook lezingen bij. En vanmorgen gaat het over Johannes de Doper. Die komt in alle evangeliën voor, maar in het Lucas-evangelie weer op een bijzondere manier. En daar lezen we uit hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Lucas 3, vers 1 tot en met 6. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om vergeving van zonde te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Tot zover de lezing uit het evangelie. Zalig bent u en jij ook. En dat is heel gelukkig als je de woorden van God hoort, gelooft en bewaart in je hart. Amen. We gaan nu ook zingen over Johannes de Doper. Uit het lied Kwam van Gods wegen een man in ons bestaan. Dat is op twee melodieën te zingen. We zingen de B-versie, lied 456b. En daarvan vers 1, 2, 3 en 4. We zingen dit niet heel vaak in de kerk en daarom zal de organist het keer voorspelen. Eerste vier versen van lied 456b. Deze gedeelte uit Lucas 3 vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Afgelopen week zag ik een cartoon voorbij komen waar ik niet alleen hard om moest lachen, maar die me ook aan het denken zette. Deze. Voor hen die de Engelse taal niet zo machtig zijn, zal ik hem vertalen. Onderaan staat: preken over uitdagende adventsthema's. En links zie je de voorganger staan die een preek houdt over boete en oordeel. Ja, die kant hoort ook bij Advent. Niet voor niets is de liturgische kleur paars. Niet alleen de kleur van het lijden, maar ook die van boete en inkeer. Inderdaad, een uitdagend adventsthema. Maar tussen die voorganger en de hoorders rechts gaapt een kloof. Een chasm heet dat in het Engels. Een kloof, ja, want waar zijn die hoorders vooral mee bezig? Met de vraag: zullen we de boom vanmiddag optuigen? En toch staat er onder die kloof wel dat die small is, tussen haakjes, dus klein. Komt dat omdat die voorganger de vraag van de hoorders herkent? Van binnenuit. Hoewel bij ons staat hij nog niet. Of is de kloof klein omdat die hoorders ten diepste ook wel begrijpen dat die kant van boete en oordeel bij Advent hoort? Gaat deze cartoon ook voor ons op? Hij mag weer weg. En vorige week hoorden we het al. Bij Advent focussen we ons op de komst van God. En als God komt, dan is de kernvraag met de eerste regel van een van de bekendste adventsliederen: hoe zal ik u ontvangen? Als God komt, wat betekent dat dan voor mij? Hoe zal ik me daarop voorbereiden? Wat moet er in mijn leven veranderen? Nou, die vragen die passen ook helemaal bij Johannes de Doper, de voorbereider van hem die komt. En Lucas, hij zet hem in ons tekstgedeelte neer, om maar zo te zeggen, op zijn Lucas. Hij is namelijk de evangelist die ook graag aandacht besteedt aan de historische context. Maar liefst 7 toenmalige machthebbers worden op een rijtje gezet. Allereerst degene die toen de grootste macht had, de keizer in Rome, Tiberius. Vervolgens de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Daarna koning Herodes, letterlijk een tetrarch, dat wil zeggen een viervorst. Hij mocht regeren over het vierde van zijn rijk, van het rijk van zijn vader, Herodes de Grote. Zijn broer Philippus en ook Lysanias waren andere tetrarchen. En het 7 wordt gecompleteerd door 2 hoge priesters, Annas en Caiaphas. Lucas wil met dit historische intro zeggen: die geschiedenis van God, de helsgeschiedenis noemen we dat, klassiek. Die geschiedenis van God is niet tijdloos, maar vindt plaats in deze wereld. In onze werkelijkheid. Je kunt de plaatsen aanwijzen. De machthebbers traceren. Het evangelie is dus ook in die zin geen onzin. Maar dat historische intro is toch vooral als contrast bedoeld met wat volgt. Want kijk, die 7 machthebbers, wereldlijk en geestelijk, die staan daar bij wijze van spreken opgesteld, zoals Willem Barnard dat zegt, als een phalanx. Een gevechtseenheid, een peloton van aanvoerders. En Willem Barnard zegt het ook niet zonder spot, want ze staan daar ook te kijken. Want aan menig van hen kleeft ook bloed aan de handen. Menig van hen is ook helemaal niet vies van machtsmisbruik. Corruptie, neemt die keizer, Tiberius. Die was uiterst wreed. Zeker toen aan het eind van zijn leven zijn gezondheid steeds zwakker werd. Toen compenseerde hij dat, bij wijze van spreken, met een ware terreur voor zijn onderdanen. En die stadhouder Pilatus, die kennen we natuurlijk vooral uit het eind van het evangelie, maar er is meer over hem bekend. Hij had een grote hekel aan de Joden. Hij plaatste een teken van keizerverering in de tempel in Jeruzalem, notabene. Hij stal uit de tempel schatkist. En inderdaad, tijdens dat proces tegen Jezus, aan het eind van het evangelie, speelde hij ook een bedenkelijke rol. Herodes zal later Johannes de Doper gevangen laten nemen. Omdat deze zijn overspel en corruptie aan de kaak stelde. En uiteindelijk liet die Herodes Johannes onthoofden. En dat er twee hoge priesters zijn, dat is ook al vreemd. Want je was hoge priester voor het leven. Maar die Romeinen, die stelden gewoon doodleuk hoge priesters zelf aan. Dus dat geestelijke ambt was voorwerp geworden van machtspolitiek. En nu het contrast. In deze verwarrende tijd, in deze historische context, kon dus Johannes de Doper, beter gezegd, in deze context schakelt God voor zijn koninkrijk juist deze persoon in. Richt hij zich tot Johannes. Ja, zo heeft de Nieuwe Bijbelvertaling het vertaald. Letterlijk staat er: toen geschiedde het woord van God aan Johannes. En dat is misschien een stuk ouderwets, maar het is ook veel sterker. Want waar wordt nu echt geschiedenis gemaakt? Aan de hoven van die wereldlijke en geestelijke leiders? Door die phalanx, dat peloton van zeven? En nu? Door Biden? Trump? Poetin? Xi Jinping? Von Leyen, Schalf of die schaduwpremier? Nee. Door de Heere God. Waar zijn woord geschiedt. Aan hele gewone mensen. Zoals Johannes, de zoon van Zacharias wordt hij genoemd. Oftewel de zoon van een eenvoudige priester. De priesterzoon die zelf tot profeet geroepen wordt. Die eenvoudige man met zijn kameelharenmantel, daar in de woestijn. Ja, vergeet de plek ook niet waar Gods woord geschiedt. Niet aan het hof, niet in het centrum van de macht, of waar mensen samen drommen, maar in de woestijn. En daar is het leeg. Daar klinken al die stemmen niet. Daar is het stil. Dan hoor je alleen de stem van God. En dat is ook advent, gemeente. Stil worden. Leeg worden. Al je pretenties laten varen. Beseffen dat je in feite zelf lege handen hebt. En vaak ook een leeg hart. Maar wat doen wij mensen vaak met die leegheid, die leegte? Die gaan we opvullen. En waarmee? Toch vaak met allerlei zaken en dingen die juist ledigheid zijn. Spullen, kicks, impulsen. Maar vervullen die echt? Ik zag pas op het nieuws een item over advent. En dat begon nog best aardig. In het Katharijnenconvent, het mooie museum over kerkelijke kunst en gebruik in Utrecht. En allerlei dingen over advent werden er kort verteld. Maar ja, dat was vroeger. En toen kwamen onze adventskalenders. Iedere dag mag je een vakje open doen. Met daarachter een cadeautje. Een geurtje. Een drankje. En weet ik wat er allemaal niet achter die vakjes kan zitten. Is dat advent? Vervult dat ons diepste verlangen? Moet dat ons lege hart vervullen? Past dit bij de kernvraag van advent? Hoe zal ik u ontvangen met een adventskalender? Of triggert dit vooral onze hebzucht? ons ongebreidelde consumentisme. Het roepingsverhaal van Johannes de Doper vertelt me dat God juist in de leegte kan komen. Daar waar andere stemmen zwijgen, waar al die luxe ontbreekt. Waar we ontdekken dat we die leegheid niet kunnen vullen met ledigheid. Maar gemeente, er zit niet alleen een kritische kant aan die woestijn, waar God Johannes roept. De woestijn is ook troostvol en hoopvol. U denkt, hoe? Nou, de woestijn is in de Bijbel toch ook de plek waar God zijn eigen volk doorheen geleid had. Na de uittocht op weg naar het beloofde land. Daar in die woestijn had God Israël heel veel geleerd. Met vallen en opstaan. Daar bij die Sinaï in de woestijn had hij zijn verbond gesloten met Israël. Zijn 10 woorden gegeven. De woestijn, zegt de profeet Hosea, is juist het gebied waar God zijn volk naartoe lokt en tot haar hart spreekt. En er als bruid verwerft in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Dus de woestijn is de plek van de eerste liefde, van het verbond, van de liefdevolle ontmoeting. Het samen optrekken. Gemeente, hoe mooi is het als we in deze adventstijd, in dat leeg worden van onszelf, die liefde van God weer omarmen, weer diep verwonderd raken, onder de indruk raken van dat verbond met ons, dat het van zijn kant ijzersterk is, beproefd in de hitte van de woestijn en vooral vol van zijn liefde en trouw. Daar in de woestijn wordt Johannes niet alleen geroepen, maar wordt hij ook werkzaam. In de omgeving van de Jordaan, daar gaat hij verkondigen, lezen we in vers 3. En dan staat daar in de grondtekst een woord dat zoiets betekent als proclameren, uitroepen, zoals een heraut uitroept dat de koning komt, er aankomt. Zo is Johannes de heraut van de komende koning en roept hij de mensen op zich daarop voor te bereiden. Hoe? Door je te bekeren, zegt hij. Zoals onze Bijbelvertaling het vertaalt, tot inkeer komen. En in het Grieks staat daar het woord metanoia. En letterlijk betekent dat verandering van denken. Metanoia. Verandering van denken. Bekering is allereerst een verandering van mentaliteit. Las ik ergens. De mentaliteit bijvoorbeeld dat het met ons wel meevalt. Anderen zijn toch een stuk slechter. Nou, die mentaliteit, die moet dus veranderen, radicaal. Als de Heer in ons leven komt, want in zijn licht valt het helemaal niet mee. Niet alleen door onze bewuste zonde in woorden en daden, in gedachten, maar ook die onbewuste, die wij wel niet door hadden. En niet te vergeten, het goede dat we zo vaak juist nalaten. Kortom, we hebben echt vergeving nodig. Maar er is aan de andere kant ook een andere mentaliteit die we kunnen hebben. En die evengoed moet veranderen. De mentaliteit dat je niks kunt. En niks bent. En het ook helemaal niks wordt. Je verschuilen dus achter je machteloosheid. Misschien wel heel vroom achter je zondigheid. Nou, die mentaliteit moet ook veranderen. Als de Heer in ons leven komt. Want door zijn genade kan een mens wel degelijk veranderen. Bevrijd worden van deze apathie. Ik weet nog dat er in mijn eerste gemeente een alcoholist was. En die zei, best vaak, maar ik kan mezelf niet veranderen. Ik ben nu eenmaal zo. En toen had zijn behandelaar tegen hem gezegd, oh, dus jij loopt nog altijd met een luier om. En dat was heel confronterend. Maar ten diepste ook vooral helpend. Een mens kan echt wel veranderen. Het gebeurt ook. En zeker in en door Gods koninkrijk. Niet voor niets wordt dat toch Gods nieuwe wereld genoemd. Het hoeft echt niet bij het oude te blijven, gemeente. En dat inzien is bekering. Is verandering van denken. Van mentaliteit. Het is je zonde, je missers inzien en geloven dat God die vergeven wil. En dat hij je ook echt veranderen kan. En de garantie daarvoor is de doop. En daarom doopte Johannes ook. Als teken van de afwassing van al die zonden. Als een streep, een watermerk onder Gods vergeving. En in die zin is het ook heel treffend dat hij in de Jordaan doopte. Want even kaart van Israël voor u. Waar komt die Jordaan, als hij naar beneden stroomt, uiteindelijk in uit? De Dode Zee. Hoe diep is dat? Die zonden worden niet alleen afgewassen, maar stroom bij wijze van spreken de Dode Zee in. Ze zijn dus echt dood en begraven. Weg. Voorgoed. En diezelfde Jordaan is ook een grensrivier tussen woestijn en beloofde land. In de doop ga je onder, kom je weer boven. Als vernieuwd mens. Vanuit het oude leven naar het nieuwe. Deel krijgen aan Gods nieuwe wereld. Maar laten we eerlijk zijn, en dat is Advent ook, eerlijk zijn. Dat oude leven blijft wel trekken. We vallen regelmatig weer terug, althans ik wel. En daarom is die bekering, die metanoia, die verandering van mentaliteit, dat gaan wandelen in het nieuwe leven, is ook echt een herhalingsoefening. Vroeger zei ze dagelijkse bekering. En dat klopt als een bus. En vergeet daarbij nooit dat je doop een garantie is dat God het met die vergeving en die vernieuwing helemaal meent. Zo zeker als je gedoopt bent. Zo zeker is een vergeving, is een vernieuwing gegarandeerd. En prachtig krijgt dit vervolgens nog meer kleur door de profetie van Jesaja. Die wordt aangehaald. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En hier hoor je ook weer dat beeld van die heraut in terug. Als een koning ergens namelijk een officieel bezoek bracht, dan kondigde de heraut niet alleen zijn komst aan, maar wegen werden ook aangepakt, schoongemaakt, geëgaliseerd. Treffend beeld. Het gaat om de weg waarover God naar ons toe komt. Ook voor morgen. Beter onze wegen waarop God naar ons toe komt. Die wegen moeten dus recht gemaakt worden. Het kromme moet eruit. Het slinkse moet weg. Schijnheiligheid, hypocrisie, verdwijnen. Nou, dat kan pas echt als we dat ook beleiden. Er berouw over hebben. En God om vergeving vragen. En dan is er ook een belofte aan verbonden, vers 5. Dan zal iedere kloof worden gedicht. Elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen recht gemaakt. En hobbelige wegen geëffend. Door hem zullen die obstakels worden verwijderd. En dat vind ik het mooie, gemeente. Dat het dus God zelf is. Die ruim baan maakt. En zeker, daar moeten we ons ook voor openstellen. Eerlijk zijn over die eigen obstakels. Ons niet verschuilen achter onze onmacht. Ook niet denken dat het meevalt. Die genade dus echt keihard nodig hebben. Maar reken maar. Dat hij die dan aan ons kwijt wil. En dat hij die belofte vervult. Dan valt Gods heil ons ten deel. Of zoals die mooiste belofte aan het eind van die geciteerde profetie luidt. Vers 6. Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Al wat leeft. Hoor je het? Niemand valt er buiten. Voor iedereen is het bestemd. Gods heil is bedoeld voor alle mensen. En in het Hebreeuws van Jesaja, want zo klonk het voor het eerst, staat voor dat woord redding Yeshua. Yeshua, Joshua, Jezus. Je hoort het erin terug. Want om hem gaat het. Bij hem is die redding te zien en te vinden. En daar verwijst Johannes ook naar door. Daar bereidt hij de mensen ook op voor. Op de ontmoeting met hem. Die komt. Want zonder hem is Advent leeg. Zonder hem is je kerst mis. Al dus een gevleugelde uitspraak van Visje. Zonder Jezus is je kerst mis. Een paar weken terug liepen wij met z'n drietjes door een zeker tuincentrum, ik noem geen namen. De kerstshow daar is prachtig. Nog groter dan vorig jaar. Al die miniatuurhuisjes. Die complete Efteling, nu weet je een beetje waar het is. Maar goed, bergdorpen enzovoort. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar weet je, wie ik er niet zag? In een kerstshow notabene. Jezus. Johannes zou zijn hoofd schudden. Want om Jezus Christus gaat het toch bij Advent en kerst. Alleen in hem zijn die vergeving en die vernieuwing te vinden. Alleen hij vult je leegte. Door hem kun je echt veranderen achter hem aan. Want dan ga je namelijk op hem lijken. Dan is zijn gezindheid jouw kompas. Zijn mentaliteit dus. En dan zal het ook blijken. Kan niet anders. In het gewone leven. Helemaal niet spectaculair. Johannes heeft het er ook over in het vervolg. Moet dat thuis maar even verder zelf lezen. Het is delen, zegt hij. En tollenaars, je moet er niet meer vragen dan wat is opgedragen. Soldaten moeten niemand afpersen. Zich niet laten omkopen. Nee, want dat is nou juist allemaal weer krom. En slinks. Dat rijmt ook helemaal niet met die rechten, met die geëffende weg van God. En het rijmt ook niet met de genade van Christus. Het vloekt er juist mee. Dus sluit nou die komende Heer, Jezus Christus, die ook vanmorgen in ons midden is gekomen. Sluit hem in de armen. Laat hem jou in de armen sluiten. Geef hem de troon van jouw leven. Je hart. De kern van je bestaan. De grond waarop je staat. De weg die je gaat. In je gewone leven nogmaals. In je eigen bestaan. Dat is ook het mooie van die verkondigingen van Johannes. Tollenaars hoeven niet opeens een andere baan te gaan zoeken. En soldaten ook niet. In hun eigen bestaan, in hun gewone werk en leven, mogen die vruchten van het leven met en vanuit Gods heil blijken. Net als bij jou. En bij u. En mij. Tot slot. Aan het begin van de preek ging het over die kloof tussen voorganger en hoorders. De voorganger met zijn boodschap aan de ene kant. De hoorders en hun gedachten aan de andere kant. Ik hoop dat die kloof vanmorgen overbrugd is. En laat ik dat zelf nu ook laten zien. Door gewoon dichter bij u te komen. Op een veelzeggende plek. Advent is confronterend. Confronterend voor jezelf. Tegendraads ook. Toch? Met deze tijd. Deze cultuur. Maar uiteindelijk is het toch vooral een tijd van ontmoeting. Met hem die komt. Die je stilzet. En opnieuw laat beginnen. In de leegte. Bij het water. Of, zoals Alfred Falstar dichtte, in de woestijn. Opnieuw beginnen. Op een plek van niks. Met een stem die als een klok zo luidt. Rechte baan, vragen voor de Heer. Doorgaan voor zijn naam. Laat de pieken dalen. In sprekend licht. En de kloven, ze vallen rondom dicht. Wat scheef was tussen hier en de Jordaan, ligt straks als het ware heringericht. Opnieuw beginnen, op een plaats van niks. Dus als wankel mens, door het water gaan, om los te raken van je zwaar gewicht. En vele licht in dit klimaat. Te staan. Hoe overstelpend tegendraads is dit. Opnieuw beginnen op een plek van niks. Amen. Zo weer ook over zingen met de resterende coupletten van hetzelfde lied 456b. Het gaat er juist over dat nieuwe leven in het gewone leven. 456b, vers 5 tot en met 8. Thank you. We gaan u samen danken en ook voorbeden doen. Heren, wij danken u voor uw woord. Voor het getuigenis van Johannes de Doper. In de woestijn. In de leegte, op die plek van niks. Maar waar we juist ontdekken dat u onze leegte vult met uw genade. Met uw goedheid. Met uw eigen lieve Zoon, Jezus Christus. Onze Heer. We bidden u voor deze tijd van Advent. Juist met zoveel andere stemmen, zoveel hectiek, zoveel drukte. Die tegelijk zo vaak leeg kan zijn. Dan is het niet eenvoudig om stil te worden. Tot inkeer te komen. Ons op u te richten. Zet u ons daarom stil. Maak ons stil. Vernieuw ons. Heer, wij bidden u voor mevrouw Luitjes. Die zo onverwacht in het ziekenhuis kwam. We danken u dat er gelukkig niets ernstigs is gevonden. Dat ze weer thuis is. Wilt u haar weer vertrouwen geven. En moed en hoop. We bidden het ook voor mevrouw van der Bij. Bij wie de afgelopen week wel een achtbaan leek. Zo kon het veranderen. We danken u dat er een plek voor haar gevonden werd in de hanenpraai. We danken u dat ze daar opeens ook weer opleefde. Aanspraak kreeg. Maar als er nog steeds best veel vergeetachtigheid en verwarring is, wilt u dan dicht bij haar zijn. En laten merken dat u echt een God bent die gebeden hoort. Een God van wonderen. We bidden u voor mevrouw Adrie Rabouw. We danken u dat de operatie slagen mocht. En tegelijk is het nog zoeken naar de goede afstemming van de medicijnen. Wilt u daar ook wijsheid in geven en uw zegen aan verlenen. En bij haar zijn. Ook als ze nu naar de dienst kijkt en straks de bloemen krijgt uit de dienst. Mag het als een knipoog zijn van u die niet loslaat wat u begonnen bent. We bidden u ook voor de andere zieken in de gemeente. Schenk hen en de mensen om hen heen alles wat ze nodig hebben. Naar lichaam en ook naar ziel. We bidden u ook voor Johan van der Pol, de organist die voor vanmorgen op het rooster stond, maar opnieuw was er die dubbele hernia met alle complicaties van dien. Zoveel pijn en beperkingen. Maar God, wilt u openingen schenken en uitweg, verlichting en kracht om te dragen voor hem en zijn gezin. Heer, wij bidden u ook voor onze gemeente. Ook rond de besluiten die genomen zijn, rond andersoortige relaties die gedeeld zijn, vanmorgen genoemd zijn. U weet wat dit met onze gemeente heeft gedaan. En wij bidden u voor mensen die anders geaard zijn, daar vaak zo mee geworsteld hebben en misschien nog wel. Ontfermt u zich over hen, dat ze zich aanvaard mogen weten als mens van u. Aanvaard ook door anderen, door ons. We bidden u ook voor hen die geraakt zijn door deze besluiten, teleurgesteld zijn geraakt. Ontferm u over hen. We bidden u ook voor hen die onze gemeente juist hierom hebben verlaten. Dat zij zich verbonden mogen blijven weten aan u, aan de kerk die breder is dan onze wijkgemeente. En we belijden u ook heel eerlijk. Dat in de afgelopen tijd er verwijdering ontstond. Soms zelfs kloven. Harde woorden zijn gesproken. Over elkaar dingen hebben gezegd en gedacht die echt niet goed waren. Misschien wel beschadigde. Vergeef ons dat. En vernieuw ook hierin ons denken. Onze mentaliteit. En we bidden u voor de komende tijd. Dat wij met onze verschillen één mogen blijven, mogen worden in u. Elkaar kunnen aanvaarden, juist naast de doopvont, juist rond de tafel, juist door uw geest. Elkaar aanvaarden en verdragen, en in uw gezindheid verder gaan. Heer, we bidden u voor heel uw kerk. In ons land, in deze wereld. En we denken in het bijzonder ook aan broeders en zussen die te maken hebben met vervolging. En we noemen heel concreet Aylin uit Centraal-Azië. Aylin die samen met haar moeder naar het politiebureau moest. Om de eenvoudige reden dat ze een christelijk boek hebben. En daaruit lezen. Maar ze vertrouwden daar bij dat verhoor op u. En zonder aanklacht werden ze weer vrijgelaten. Dank u, Heer, voor dit getuigenis en voor deze bevrijding. En we bidden u ook voor Aisha en haar 4 kinderen die het dorp zijn uitgezet omdat ze christen zijn. En voor een dorpsbijeenkomst u niet verloochenen en vrijmoedig van u getuigden. Dank u wel dat u mensen zo vervult met uw geest. Mag het daar ook een getuigenis zijn. Aantrekkingskracht hebben op mensen die u niet kennen. En wilt u voor dit gezin ook blijven zorgen, ook in hun nieuwe woonplaats. Wij bidden u voor alle christenen, die we nu niet bij name noemen, maar u kent hen. Die te maken hebben met tegenstand, vervolging, discriminatie, die vastzitten, moeten lijden. Voor u. Maar ze mogen het ook met u doen, want u kent het. Als geen ander. Houd hen vast. Wij bidden u ook voor ons land. Wij bidden u voor die wijk in Den Haag, waar die verschrikkelijke explosie verwoestend om zich heen greep. Wij bidden u om troost voor hen die rouwen, om mensen die erbij zijn omgekomen. Wij bidden u om hulp voor hen die nog onder het puin liggen, om kracht voor hen die zoeken en helpen. We danken u dat daar ook kerken zijn opengegaan om kaarsjes te branden, om stil te worden, om troost te zoeken. En we staan om hen heen en bidden met hen mee. We doen dat ook voor Syrië, waar in korte tijd opeens zulke grote veranderingen kwamen. Een dictator stortte van zijn troon, vluchtte weg. En dat is uiteindelijk ook bevrijding. Maar tegelijk hebben we dit zo vaak zien gebeuren en houden ons hart vast hoe het verder gaat. Schenk wijsheid, bezonnenheid, gerechtigheid. Daar en op al die plekken in deze wereld, daarom bidden we u voor de machthebbers, voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen. We hoorden toch dat uw woord geschiet in deze werkelijkheid, dat als het heil voor iedereen is, dat het hen ook geldt, mogen ze het zien. En opmerken en zich erdoor laten inspireren. En zo mogen we dit alles bij u voorleggen. En er zijn ook dingen die toch te persoonlijk zijn om hardop uit te spreken. En dat delen we met u in de stilte van ons hart. We danken u voor de stilte. Gaat stil in de landen, uw koning, tegemoet. En zo mogen we hardop en stil al onze gebeden bij u neerleggen. In de naam van uw Zoon, Hij die gekomen is en komen zal, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment en diaken van dienst Goos van Vliet zal het een en ander vertellen over de doelen. Daarna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en vindt het kindermoment plaats. Maar eerst dus het collectemoment.
Goedemorgen. We collecteren vandaag voor de diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is deze keer wijkgebonden. Dat wil zeggen dat de diaconie van de Pauluskerk dit mag bepalen. We zijn blij dat vanuit de oproep om goede doelen aan te dragen er in totaal 9 verschillende doelen zijn ingediend. Fijn dat zo is meegedacht vanuit de gemeente. We hebben gekozen voor de stichting Kimon. Kimon is een interkerkelijke zendingsorganisatie die al meer dan 30 jaar helpt wereldwijd de allerarmste kinderen door Gods liefde met hen te delen en door onderwijs, medische zorg en opvang te bieden. Zo krijgen kinderen met een beperking in Guinea-Bissau fysiotherapie en hulpmiddelen, kunnen straatkinderen in Oost-Congo naar school en worden in Malawi kinderjuffen opgeleid. We zijn dankbaar dat de diaconale collecte van de Pauluskerk voor hun bestemd is. En wij nodigen u van harte uit om te kijken en over hun informatie op www.kimon.nl. Ons gemeentelid Susanna Schuring is als bestuurslid betrokken bij deze stichting. Van de overige goede doelen die passen in het werelddiaconaat nemen wij mee naar de clustervergadering. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om de kerk in stand te houden. Denkt u ook aan de oliebollenactie voor de werelddiaconaat voor gered gereedschap en aan de zendingsbusjes? Bedankt namens alle ontvangers van uw gift.
Ja, kom maar deze kant op. Sommigen willen al gelijk terug naar een papa-mama, snap ik ook. Het is even allemaal een beetje anders in deze tijd. Maar het kindermoment is dus nu. Bij deze tafel, deze kijktafel. En weet iemand nog wat deze kijktafel voorstelt?
Jeruzalem.
Is dit Jeruzalem? Of toch een andere plaats? Weet jij het, Sarah? Waar gaat het over bij jullie op de kinderneefdienst? Of in welke plaats?
Bethlehem,
heel goed. Ja, Bethlehem. Nou, dit is natuurlijk niet heel Bethlehem, dan had het een tafel moeten worden die over het hele podium stond. Dit zijn 5 huizen en die 5 huizen vertellen elke keer iets over het verhaal dat aan de beurt was. Vorige keer hadden we dit huisje van Naomi en Rut. Nu gaan we helemaal naar de andere kant van Bethlehem, naar dit huis. En ik zie daar een harp op het dak liggen. Wie legt er nou zo'n harp op het dak? Ja, wie is dat? Wie speelde de harp?
David.
David, ja. David woonde ook in Bethlehem. Nou ja, ik zie hem eigenlijk nog niet. Zou hij nog met zijn schapen in het veld zijn? Wat heb jij daar, Sarah? Is dat David? Ja, zet hem er maar bij, want hier woont hij. Laat even Sarah erbij. Zal ik hem overpakken? Wow. Nou, David voor zijn huis. Zie je dat? Woonde David daar alleen? Nee. Hoeveel broers had hij?
7.
7 broers. Had hij ook nog zussen?
Nee.
Daar niet over gegaan, had ook nog 2 zussen. En een vader natuurlijk, hè? Hoe heette de vader van David? Isaï. En Isaï heeft weer te maken met dat huis helemaal links van Naomi en Rut. Want Isaï was de kleinzoon van Rut. En omdat David dus in Bethlehem geboren is, daar woonde, daarom is Bethlehem beroemd geworden. Want het werd de stad van David genoemd, omdat hij er had gewoond. Wat heb jij nog meer in je hand daar? Ik zie daar een kroon. Wie heeft er een kroon op zijn hoofd? Wie heeft er een kroon?
David,
ja. Maar wie nog meer? Als je een kroon op je... Mag ik een kroon op mijn hoofd zetten?
Nee.
Hij kan het wel doen, maar het slaat nergens op. Wie mag er wel een kroon op zijn hoofd zetten?
Een koning.
Juist. En is David een koning geworden? Ja. Nou, zetten we de kroon naast de harp. Vind je dat een goed plan? Kom maar even achterom lopen. Want anders dan ga ik het voor jou overnemen. Jij hebt er zo goed voor gestudeerd vandaag. Kijk, de kroon op het huis. Hij is gekroond. Hier woonde David, de koning. En later kwam daar Jezus, de koning. De zoon van David. Volgens mij heb je ook nog een lichtje bij. Dat vergat ik de vorige keer, maar dat gaan we nu niet vergeten. Een tweede lichtje komt erbij. En waar zetten we dat neer? Gewoon weer voor het huis? Doen we. Oké. Kom maar weer. Mag je hem aanzetten natuurlijk, hè? Doet hij het? Ja, prachtig. Voor deze. Hier, dit is het huis van David. Ja, op het dak nog beter. Wordt een lantaarn. Nou, mooi. Zo hebben we dus al 2 huisjes gehad, hè? Van Naomi en Rut en van David. En er hoort ook een heel mooi lied bij. Dat gaan we nu zingen. En we zingen dat nu van het filmpje. En u mag ook meezingen. En daarna mogen u terug naar je papa en mama.
Bye.
Ik verzoek u voor zover mogelijk te gaan staan voor de zegen. En na het gezongen amen van de zegen zingen we nog een echt uittochtslied uit Hemelhoog 478. Gods volk wordt uitgeleid. Verhef u, verhef jouw hart tot God. Ontvang zijn zegen voor uzelf en voor alle die bij u horen. En wees tot een zegen vandaag en in deze nieuwe week. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster. Zijn met u en jullie allemaal. Kant op.